Nou, het muziekteam is al bezig geweest met Psalm 22. Ik deze week ook. En nu gaan we samen ook die psalm lezen en daarna luisteren. Psalm 22. Voor de koorleider, op de wijs van de hinde van de dageraad. Een psalm van David. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik. Overdag en u antwoordt niet. 'S nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en ze werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm, geen mens. Door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Allen die mij zien bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen. Laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je? U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald. Mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. Van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is niemand die helpt. Een troep stieren staat om me heen. Buffels van bazen omsingelen me. Roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar me open. Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart, het is als was, het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Honden staan om mij heen. Een woeste bende sluit mij in. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Ze kijken vol leedvermaak toe. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar. En werpen het lot om mijn mantel. Heer, houd u niet ver van mij. Mijn sterkte, snel mij te hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard. Mijn leven uit de greep van die honden. Red me uit de muil van de leeuw. Bescherm me tegen de horens van de wilde stier. U geeft mij antwoord. Ik zal uw naam bekend maken. U loof in de kring van mijn volk. Loof hem. Allen die de Heer vrezen. Breng hem eer, kinderen van Jacob. Wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwakken niet. Hij verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af. Maar hoort zijn hulpgeroep. Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk. Mijn gelofte los ik in bij wie u vrezen. De vernederden, ze zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. Overal, tot aan de einde van de aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen, alle stammen en volken. Want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald. Wie hun leven niet konden behouden. Een nieuw geslacht zal hem dienen. En aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid verhalen. Hij is een God van daden. Waarom riep Jezus nou die woorden aan het kruis? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom zei hij dat? Het zijn de eerste woorden van Psalm 22. En er zijn mensen die denken dat Jezus die woorden riep omdat hij die woorden uit Psalm 22 moest vervullen. Je leest wel eens in boekjes dat Jezus 300 profetieën vervulde en nou ja, dan hoort Psalm 22 vers 2 er ook bij. En de rest van de psalm ook. Allen die mij bespotten, allen die mij zien bespotten mij, schrijft Psalm 22. Nou, dat is wat gebeurde rond het kruis, dat hebben we gelezen. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar. Staat in vers 19. Nou, dat is gebeurd. Dat deden die soldaten. Zie je wel, zeggen die boekjes. Jezus is de Messias. Dat is allemaal gebeurd. Maar of Jezus die woorden uit Psalm 22 nou riep om ze te vervullen alsof er een soort lijstje was. Een soort lijstje om te bewijzen dat Jezus echt de Messias was. Alsof het een soort wiskundestelling was die je moest bewijzen met, nou ja, met allerlei stellingen in het Oude Testament die God dan verstopt heeft. Nou, zo werkt het niet. Maar het is wel waar. In het Nieuwe Testament worden 4 of 5 versen van deze psalm geciteerd. En nog eens 15 andere versen, daar wordt naar verwezen. Dus er zit wel heel veel in deze psalm. Waarom zei Jezus die woorden? Ze zijn natuurlijk ontzettend aangrijpend. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als je in moeilijkheden bent, als je ziek bent, in scheiding ligt, als het leven je bij handen en voeten afbreekt, ondanks allerlei gebeden en vertrouwen. Nou, deze woorden. En dan kan het voelen dat wanneer je deze woorden uitspreekt, dat je in een groep mensen stapt die zich net als jij verlaten voelen door God. Gelukkig, ik ben niet alleen, er zijn nog meer mensen die verlaten zijn geweest. Nou stap je op Psalm 22 wel een groep mensen binnen. Maar dat is niet die groep, dat is een andere groep. Het is niet de groep van mensen zonder hoop. Nou, wat gebeurt er dan wel in Psalm 22? Als het niet is het lijstje afvinken van profetie, als het niet is de wanhoop instappen. Nou, ik ga met jullie laten zien hoe die psalm in elkaar zit. De mensen van het muziekteam hebben dat al lang ontdekt. Ik deed dat deze week. Maar als je die structuur ziet, dan zie je dat deze psalm een verhaal vertelt. En met dat verhaal zie je hoe die psalm ook vervulling is. Dus we gaan eerst naar de structuur kijken. Hoe zit die psalm in elkaar? En dan komt de vervulling. Dus hou je Bijbel open of doe hem open. Je zou misschien zelfs wat mee kunnen onderstrepen. Niet te veel, het is een gedicht, daar moet je niet te veel in strepen. Maar wel wat, anders vergeet je het misschien. Deze psalm, en ik heb natuurlijk ook geprobeerd het al te laten zien. Deze psalm bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is een roep om hulp. Dat is vers 1 tot en met 22. En als je dat zo een beetje langsloopt, dan zie je dat ook. Hè? U blijft ver weg, red me, en u redt mij niet. Ik vind geen rust, ik ben een worm, geen mens. Blijf niet ver van mij, vers 12. Er is niemand die me helpt. Heer, houdt u niet ver van mij. Je loopt die psalm langs en zegt, het begint met een gebed om hulp. Dat duurt tot en met vers 22. En dan volgt het tweede deel. En dat is alleen maar lofprijzing, dat is alleen maar aanbidding. Dat is vers 23 tot 32. Nou, je kan zo de tekst verlangslopen. Vers 23, ik zal uw naam bekendmaken. Ik ga u loven. Loof hem allen die de Heer vrezen. Van u komt mijn lofzang, vers 26. Overal, vers 28, zal men de Heer gedenken. Voor u zullen zich buigen. Alle stammen en volken. Vers 31, een nieuw geslacht zal hem dienen. Hij is een God van daden. Dus 2 delen. Eerst hulp en daarna aanbidding en lofprijzing. 2 delen en de laatste woorden van vers 22, die vormen eigenlijk het keerpunt. Daar staat, u geeft mij antwoord. In vers 3 zei de dichter, eens kijken, daar staat, mijn God roep ik overdag en u antwoordt niet. En in vers 22 is het, u geeft mij antwoord. Allemaal roep om hulp en geen antwoord en dan antwoord. Nou, als je iets onderstreept in deze psalm, misschien vers 2, misschien vers 3, dan ook vers 22, dat laatste zinnetje. U geeft mij antwoord. In andere vertalingen staat zelfs, u hebt mij geantwoord. Bij u geeft mij antwoord zou je nog kunnen denken, oh ja, u geeft mij antwoord, u gaat mij straks antwoord geven. Dat komt nog. Maar bij u hebt mij geantwoord, dan is het gebeurd. Dan heeft God ingegrepen. En als God heeft ingegrepen, als God je heeft gered, dan ga je lof prijzen. Dat is het keerpunt van Psalm 22. We zingen deze psalm straks in de berijming van psalmen voor nu. En het mooie is, in die berijming is dit vers ook het keerpunt. Je kan het niet missen volgens mij, of wel? Is niet te missen, hè? Nee. Dat was mooi, want ik was deze psalm, ik was daarmee bezig. En dan ga je later die tekst lezen van psalmen voor nu en denk van, hé, dat is mooi. Het zit erin. Ze hebben goed geluisterd en je gaat ontdekken hoe die psalm werkt. Ze hebben nog meer, ze hebben hartstikke goed geluisterd. Weet je, die psalm, die begint met twee wisselingen. Het begint in vers 2, hè, met mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, dat is een roep om hulp, dat is een roep van vertwijfeling. En dan in vers 4 heb je een coupletje. Dat gaat, u bent de heilige. Mijn voorouders hebben op u vertrouwd en u hebt ze verlost. Ze zijn nooit beschaamd geworden. Dat is vertrouwen. En dan kantelt het weer. Ik ben een worm, geen mens. Door iedereen versmaad. Ik ben eigenlijk alleen. En dan in vers 10 komt weer het vertrouwen. In vers 4 was het vertrouwen in de God van Israël. En in vers 10 en 11 is het vertrouwen in de Schepper. Je kan denken aan Psalm 139. Hè? U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald. Van de moederschoot af bent u mijn God. Nou, zo wisselen in het begin klagen en vertrouwen elkaar af. En als u straks Psalm 22 mee gaat zingen, dan zal u zien dat dat ook in de melodie zo terugkomt. Nou, zo is er nog veel meer te vertellen over hoe die psalm in elkaar zit. Ook na het keerpunt. Want wie gaan er nou God prijzen? Nou, vers 25. Ik denk dat de zwakken God gaan prijzen en de mensen die worden vernederd. Vers 27. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Vorig jaar hadden we Micha als jaarthema. Nou, dit is hartstikke Micha. Wat hierin zit. Vers 28. Wie gaat nog meer God prijzen? Overal, tot aan de einde van de aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Nou, dat doet toch denken aan Pasen. Dat doet toch denken aan het einde van Matthäus. Want het koningschap is van de Heer. Hij heerst over alle volken. Nou, dat zouden wij kunnen zijn, die volken. Wie gaan er nog meer God prijzen? Nou, kijk eens mee naar vers 30. Daar staat, wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen die in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden. Dus mensen die in het graf zijn neergedaald, die gaan knielen voor God. In de vorige vertaling stond er nog iets, nou ja, je zou kunnen zeggen preciezer, daar stond wie in het stof zijn neergedaald. Waar gaat dat dan over? Zou dat gaan over, nee, dat gaat toch over opstanding, of niet? En dat is bijzonder, want weet je, in Psalm 6, daar staat, de doden noemen uw naam niet meer. Wie in het dodenrijk kan u loven? En in Psalm 88, daar staat, komt uw liefde in het graf ter sprake? Nee, natuurlijk niet. In het graf praat helemaal niemand over God. Hier staat, wie in het graf zijn neergedaald, zullen voor God knielen. En er staat misschien nog wel meer. Want misschien moet je wel niet lezen. Wie in overvloed op aarde leven zullen aanzitten. Misschien moet je wel lezen. Wie slapen in de aarde zullen aanzitten. Dus in die eerste regel van vers 30, daar staat bij ons. Wie op aarde in overvloed leven. Maar als je de Willebrod-vertaling leest, als je sommige Bijbelverklaringen leest, als je een beetje Hebreeuws kent en daarna gaat kijken, zou het misschien wel kunnen zijn wie in het graf zijn, of wie slapen in de aarde zullen aanzitten. En het gaat denken aan Daniel 12, dat gaat over opstanding. Nou, het is niet zeker dat die eerste regel, dat inderdaad zo is, maar die andere regel wel. Voor hem zullen knielen wie in het stof zijn neergedaald. Dit gaat over opstanding. Nou zou ik nog meer kunnen vertellen wat er allemaal gebeurt in die psalm. Maar het is misschien tijd om nou weer wat afstand te nemen. En weer terug te gaan naar onze beginvraag. Waarom zei Jezus deze woorden? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als het niet om het lijstje met profetieën is. Om er weer eentje af te vinken. Als het er niet om gaat dat hij geen hoop had. Wat is er dan? Wat Jezus doet, is dat hij zich plaatst in de groep mensen die deze psalm heeft gezongen. En welke groep mensen is dat dan? Nou, in vers 5 staat: op u hebben onze voorouders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en ze ontkwamen. Op u vertrouwd en ze werden niet beschaamd. Jezus zegt: ik hoor bij die groep mensen. Ik hoor bij de mensen die op u vertrouwden en die niet beschaamd uitkwamen. Dat zijn mijn voorouders. Ik hoor bij de mensen die God lof zingen. Ik hoor bij Israël, dat is mijn geschiedenis, dat ben ik. Ik hoor bij een volk dat God in Israël aanriep, dag en nacht. Red ons, bevrijd ons. En een volk dat God uiteindelijk heeft gered. Uit de macht van Egypte. Dat aan de overkant van de Schelfzee zong: zing de Heer, want hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte hij in zee. U bent koning voor eeuwig en altijd. Ik hoor bij een volk dat heel de geschiedenis door telkens weer doodsangst heeft uitgestaan. Zich verlaten voelde, vaak de eigen schuld, maar gered werd. En nu? Nu in dit uur van doodsangst en in dit uur van verlatenheid, weet je wat ik doe? Ik stap in die groep mensen en ik zeg: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U bent toch de God die mij gaat redden? Ik hoor bij die groep mensen die u altijd hebt gered. Jezus zegt: God, u hebt mij verlaten. Maar u bent toch de God die altijd redt. Laat mijn verhaal hun verhaal zijn. Laat hun verhaal het verhaal van mijn voorouders, laat dat mijn verhaal zijn. Laat hun bevrijding mijn bevrijding zijn. Het is eigenlijk een ontzettend moedige uitspraak. Laat mij zijn, Israël. Jezus identificeert zich met de verlatenheid van zijn volk. En hij zegt: mijn verlatenheid, God, u komt mij toch te hulp. En natuurlijk, zijn verlatenheid gaat dieper dan David. Zijn wanhoop gaat dieper dan de wanhoop van David. Maar uiteindelijk is Jezus wanhoop of Jezus overwinning ook veel groter. Wanneer wij straks avondmaal gaan vieren, dan nodigt Jezus ons uit om deel uit te maken van dat verhaal. Dat wanneer je wanhopig bent, dat je inderdaad kan zeggen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U bent toch de God van Jezus, die dat ook zei, maar die u redde. Er zit heel veel moed in. Het is niet de handdoek in de ring gooien, het is zelf de ring instappen. Het is het verhaal dat God mensen bevrijdt. Het verhaal dat God zijn eigen zoon bevrijd heeft uit de dood. Ja, het verhaal van een hoge priester die de hemel is doorgegaan. Die weet wat het is om mens te zijn en om uit te roepen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En we weten dat hij leeft. En dan mogen we weten dat we nooit alleen zijn. Hij is voor mij. Wie zal er tegen mij zijn? Amen.